Dit is de Gave Wijven podcast. De Gave Wijven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week is mijn gast Elisabeth Timmermans. Die zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Elisabeth Timmermans. We zijn op jouw werkkamer op de Erasmus Universiteit. Zou je wat over jezelf willen vertellen?
Oké, zoals de meesten wel kunnen horen, kom ik uit België. Dus ik ben Vlaams. Ik ben daar in Limburg opgegroeid, in Belgisch Limburg. En dan ben ik gaan studeren aan de KU Leuven, in België ook. En daar heb ik mijn bachelor, master en doctoraat gedaan. En daar ben ik eigenlijk heel geïnspireerd geraakt als communicatiewetenschapper door hoe de media onze relaties beïnvloeden. Dus daar heb ik me ook in gespecialiseerd. Ja. En ik ben nog altijd bezig met onderzoek daar rond.
Oké. Je hebt een boek geschreven.
Ja.
Dat heet Liefde in tijden van Tinder. En is dat een manifestatie van je wetenschappelijk werk?
Ja. Dus ik heb ook echt wat ik in mijn dissertatie heb gevonden, heb ik daar ook in beschreven, maar dan op een leuke, toegankelijke manier. Mm-hmm. Maar ik ben ook nog een stapje verder gegaan, dus ik wilde echt meer betrekken als wat ik zelf had onderzocht. Dus ook gekeken naar wat hebben andere onderzoekers onderzocht, maar wel allemaal rond het thema relaties en nieuwe media.
Oké, en heb je voor je boek Belgische Tindergebruikers of Nederlandse Tindergebruikers of alle?
Het is een mix. Okay. Toen ik mijn onderzoek in België nog deed, was het vooral Belgische Tindergebruikers. Maar dan ben ik naar de Erasmus Universiteit hier in Rotterdam gekomen. En dan heb ik ook heel veel Nederlanders betrokken in het onderzoek. Dus mijn meest recente onderzoek, dus ik heb ook over ghosting pas iets gedaan. Dus meer over Nederlanders dan over Vlamingen.
Ja. Oké. Okay. En wanneer is je boek uitgekomen?
Februari 2019.
Oké. Oké, ben je nu de Tinder-expert van de Lage Landen?
Ja, en mijn achternaam is Timmermans. En ik heb al heel vaak het mopje Tindermans te horen gekregen. Dus
ja, dat is mooi. Heb je het zelf gebruikt, Tinder?
Ja, ik heb het ook zelf gebruikt. Dat beschrijf ik ook in het boek. Mm-hmm. Want ik vond het ook wel een meerwaarde dat ik er zelf ervaring mee had. Omdat je dan ook anders naar je eigen onderzoek gaat kijken. Waar veel onderzoekers zich bijvoorbeeld zorgen om maken, is van als je een dating app gebruikt, je hebt zoveel keuze en dan is het ook heel moeilijk om iemand te gaan kiezen. Dus mensen vinden het moeilijker om een relatie aan te gaan en echt bij dezelfde persoon te blijven. En deels weet ik dat dat klopt, maar door het zelf mee te maken, dus ik heb mijn eigen partner ook toevallig via Tinder leren kennen. En toen heb ik toch ook wel ontdekt van als je echt verliefd wordt op iemand, dan lopen die processen niet meer op die we vanuit de wetenschap beschrijven. En meer keuze zorgt ervoor dat je moeilijk kan binden, omdat je denkt van er zijn nog zoveel opties. Maar als je echt verliefd bent op iemand, mm-hmm, dan laat je je daar niet zo makkelijk door doen.
Oké. Ik heb jou zien optreden op het event van VEL. En daar had je een heel mooie manier van demonstreren dat er echt een verschil is tussen hoe mannen kiezen en hoe vrouwen kiezen op Tinder. Ik vond dat fascinerend. Ik heb zelf al 21 jaar dezelfde relaties. Dus ik ben nog van wij e-mailden met elkaar, maar ik moest dan naar de bibliotheek om in te bellen. Mm-hmm. Dus dat is echt een heel andere tijd. Ja. Maar ik vond dat jouw demonstratie van het scrollgebruik vond ik echt prachtig.
Van het swipen.
Het swipen, ja. Heb jij dan heb jij jezelf daar dan ook op betrapt dat je er zo naar keek? En wist je al dat vrouwen zo deden voordat je zelf?
De kanttekening die ik erbij moet maken is wel, ik heb vooral getinderd ook met het idee van ik doe hier onderzoek naar, dus ik moet weten wat ik ga bevragen. Dus bij mezelf heb ik daar toen minder op gelet, maar ik heb wel natuurlijk met heel veel mensen gesproken en hoe meer lezingen ik geef, hoe meer feedback ik ook telkens weer van mensen krijg. Mm-hmm. En ik merk, dus ik leg altijd uit van vrouwen zijn redelijk selectief als ze aan het swipen zijn. En je merkt dat ook heel veel vrouwen dat herkennen. Maar het is ook niet heel gek dat wij als vrouwen selectief gaan zijn, omdat we ja, het zo lang hebben meegemaakt dat mannen ons ongewild gaan benaderen. Dus die wil je er allemaal uit elimineren. En dat is hetgeen waar Tinder eigenlijk een beetje revolutionair in is geweest. Want ze hebben vrouwen eindelijk de macht gegeven, tussen aanhalingstekens, om te beslissen wie hen mag contacteren. Dus de online datingwebsites die we voor Tinder kenden, was heel vaak dat eender wie jouw berichtjes mocht sturen. Ja. En vrouwen gaven aan dat ze dat heel vermoeiend vonden, omdat ze dus gewoon van elke man wel een berichtje kregen. En ja, je merkt dat bijvoorbeeld ook bij vriendinnen en dan weet je dat het niet puur om jou gaat, maar dat het eerder een hopeloos geval is die zo snel mogelijk iemand aan de haak wil slaan.
Ja, gewoon 10, 20 vrouwen hetzelfde berichtje stuurt in de hoop dat er eentje... Ja. Antwoord. Ja.
En op Tinder gebeurt zoiets ook nog wel, maar je hebt natuurlijk al de macht gehad om op voorhand te gaan selecteren. Ja. En te zeggen van, die vind ik leuk, die vind ik niet leuk, en enkel degene die jij leuk vindt en die jou ook leuk vinden, daar kan je een gesprek mee starten.
Ja. Ja. En je kan natuurlijk altijd het contact heel makkelijk beëindigen en dan is het ook echt weg. Dus dan denk je een soort van ghosting misschien. Ja. Dat kan je
het
zelf
ook doen.
Het enige
is van, ja, is het dan weg? Het is heel makkelijk om toch iemand te gaan googlen. Ook al staat er alleen je naam en je leeftijd en in sommige gevallen je beroep, maar stel dat je een naam hebt die niet vaak voorkomt, dus tik je jouw naam en je beroep in op Google, dan heb je vaak al heel veel informatie die je daar kan vinden.
Ja.
Dus dan lijkt het makkelijk gedaan te maken, maar als je dan ineens ook Facebook berichtjes of Instagram berichtjes krijgt, dan wordt het al iets ingewikkelder.
Ja, ja. En je vervolgonderzoek gaat over ghosting.
Ja, dus daar ben ik op dit moment mee bezig. Mm-hmm. Omdat ik merkte, ik heb dan heel veel mensen in Nederland en België geïnterviewd en gevraagd van wat zijn nu zo de negatieve zaken die je meemaakt op een dating app of wanneer je een online daten doet. En bij vrijwel iedereen hoorde ik hetzelfde terugkomen en dat is het fenomeen ghosting. En ja, je kan eigenlijk samenvatten als wanneer je een leuk contact hebt met iemand. Dus je moet niet per se echt al afgesproken hebben, kan tegenwoordig ook gewoon online. En de andere persoon verdwijnt ineens zonder jou uit te leggen waarom. En jij hebt geen idee wat dat er gebeurd is.
Ja, oké. Okay. En dat gebeurt vaak?
Ja. En we hebben dan ook als vervolgonderzoek gekeken van, ja, hier hangt een poster.
Hier hangt een hele mooie poster waar ik steeds naar kijk. Spookjes.
Ja. Dat gaat eigenlijk al over de data van het ghostingonderzoek. En daar zagen we van dat eigenlijk maar een kleine 10% van de datingappgebruikers nog nooit geghost is geweest door iemand anders. Dus 90% wel. Dus dat wil zeggen, als je een online dating gaat beginnen, dat de kans heel groot is dat je op een bepaald punt geghost zal worden door iemand.
En ook best groot dat jij iemand gaat ghosten.
En dat jij iemand gaat ghosten ook, ja. En het hangt een beetje samen. Je hebt mensen die zeiden van, ja, ik zou het zelf nooit doen, maar toen gebeurde het zo vaak bij mezelf dat ik het uiteindelijk ook ben gaan doen. Of ik zou het niet doen, maar iemand anders die bleef maar aandringen. En ik had al heel vaak gezegd dat ik geen contact meer wou. En toen was er geen andere oplossing meer dan te ghosten.
Een soort humaan ghosten voor jezelf dan.
Voor jezelf te beschermen, ja.
Wat, je hebt in Leuven gestudeerd.
Ja.
Wat voor studie was dat?
Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd. Mm-hmm. En daar in Leuven, waar ik dan ook mijn master heb gedaan en mijn doctoraat, waren ze heel sterk bezig met de invloed van de media op de maatschappij. Dus mijn masterproef ging bijvoorbeeld over Facebook-jaloezie. Koppels die een relatie hebben en dan op Facebook zaken over elkaar zien die jaloezie kunnen opwekken, bijvoorbeeld. Of elkaar gaan controleren via Facebook. Hè. Als jij bijvoorbeeld naar een event bent geweest, dat je partner dan op Facebook gaat kijken of er foto's gemaakt werden tijdens het event. En of je daar misschien op die foto's met mensen was aan het praten die je partner niet kent. Of zo van die zaken. Dus Facebook weet heel veel over ons en het zet het ook allemaal in de kijker. En soms kan dat voor jaloezie zorgen in relaties.
Oh ja. Ik zag ook dat bij Instagram, die hebben geloof ik net iets gewijzigd.
Mm-hmm.
Waar de vooral Amerikaanse mensen die ik aan het volgen waren heel erg gestrest over werden. Dat je niet meer van andere mensen kan zien welke foto's ze geliked hebben.
Ja.
En dat, daar, ik denk er nu aan omdat ik zag dat ze dat ook vaak gebruiken om te kijken wat hun vriendje aan het doen was.
Ja.
Dus ja. Dat je niet meer kon zien of je vriendje foto's van supermodels aan het liken was.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, dat was hij toch dus, al.
Ja, maar zeker met Instagram denk ik dat die jaloezie nog veel sterker naar voren komt. Want als je ziet dat je vriendje de hele tijd foto's liked van een andere vrouw bijvoorbeeld, die jij dan veel knapper vindt dan jezelf, dan kan dat wel voor onzekerheid zorgen. Of als je ziet dat je vriendje ineens aan het flirten is met iemand op Instagram, terwijl je vriendje dat iets heel onschuldig ziet, want die kent die persoon bijvoorbeeld helemaal niet. En dan is er nog een verschil. Je kan het vervelend vinden voor jezelf, of je kan zeggen van ja, ik vind het niet vervelend voor onze relatie, maar ik vind het vervelend dat mensen die ons kennen, dit zien en dan gaan denken dat het niet goed gaat in onze relatie. Dus dat is het ding met social media. Het gaat ook heel sterk om de schijn die we willen ophouden voor anderen. Dus zelfs als je niet echt in je eigen relatie bedreigd voelt, dat je wel schrik gaat hebben voor het imago dat jullie van de relatie naar buiten willen brengen.
Oh ja, ja. Oké. Okay. Ja, ik moet dan denken, ik heb gehoord laatst van een andere dating app. Ship heet die, ken je die?
Nee, die ken ik
niet. Dat is een Amerikaanse app en je hebt dan een app voor de mensen die willen daten. En er is een soort van parallel app voor de vrienden.
Mm-hmm.
En die ziet er ook anders uit, dus dan hoef je ook niet aan je man uit te leggen waarom je een dating app op je telefoon hebt. Maar dan kun je je vrienden betrekken bij je dates. En dan kunnen zij ook, dus wat mensen toch al schijnen te doen, zeg maar screenshots van chats sturen naar hun vrienden. In Ship kan je dat dan ook gewoon direct delen, zodat er een soort van groepschat ontstaat over de chat die jij dan hebt met je potentiële vriendje. Vond ik wel mooi, dat je dan, omdat iedereen zich er dan geloof ik toch tegenaan bemoeit. Ja, ik heb nog nooit gedaan. Nooit.
Ja, mooi, maar tegelijkertijd denk ik dat van die app een slimme manier is om gewoon meer mensen op hun platform te kunnen betrekken.
Ja.
Want ik stel mezelf altijd de vraag, als er een nieuw platform komt, ze willen natuurlijk allemaal zoveel mogelijk mensen op hun platform, want we vergeten soms, zeker als het een gratis dienst is die aangeboden wordt, dat die uiteindelijk wel commerciële belangen hebben.
Ja.
En dat die natuurlijk winst willen maken. En je wordt pas als platform heel interessant als je zoveel mogelijk mensen kan betrekken. Dus door je bijvoorbeeld alleen op singles te richten, ga je al een hele groep mensen uitsluiten. Dus om dan iets extra in te voegen.
Ze nemen allemaal 10 vrienden mee. Ja.
Ja, inderdaad.
Ja, dat is wel slim. Ja.
En dan kunnen ze meer mensen. Dan begint het natuurlijk met data te verkopen of betalende features aan te bieden. En,
Ja, dat onderdeel van jouw lezing ook over het verdienmodel van Tinder, dat vond ik ook prachtig. Hè? Dus als je ook dat het apart is, apart betaalmodel voor vrouwen en apart betaalmodel voor mannen. Ja, dat is
ja,
heel mooi.
En er staan heel veel mensen ook niet bij stil dat erachter zit. Dus.
Ja. Maar ze moeten natuurlijk ergens geld mee verdienen.
Ja. Ja.
Ja, dat is met al die, ik bedoel, als Facebook geen geld kost aan mij. En Mark Zuckerberg is super rijk, dan moet hij ergens geld mee verdienen. Dus,
Ja.
Jij had dat toch? Zei jij dat niet? Dan ben je waarschijnlijk het product. Als je niet hoeft te betalen voor een product, dan ben je waarschijnlijk.
Inderdaad. En ik heb een keer in Gent, in België, hebben ze ooit een klein experimentje gedaan op het festival in Gent in de zomer altijd. Gentse feesten noemt het. En ze hadden daar een experimentje van, oké, daar zijn toiletten en ze vertelden tegen mensen van, je mag gratis naar het wc gaan, maar weet dan dat je gefilmd wordt. Gewoon om te kijken van, gaan mensen daarmee akkoord dat ze gefilmd worden als ze gratis naar het toilet mogen gaan. En bijna iedereen had zoiets van, maakt niet uit, ik moet zo dringend naar het toilet. Ik vind het belachelijk om te betalen om naar het toilet te gaan. Dus die werden dan allemaal gefilmd. Dat was natuurlijk niet waar. Die werden niet echt gefilmd. Maar ze wilden het wel zo echt mogelijk doen lijken om te zien van hoe ver gaan mensen soms. En dit is een mooi voorbeeld van wat we eigenlijk elke dag doen op Facebook. Op dating apps, op Instagram, eender welke app die we gebruiken, is eigenlijk de hele tijd zoveel mogelijk gratis van onszelf weggeven om dingen te krijgen die we denken dat we nodig hebben.
Ja.
Er is bijvoorbeeld een dating app en die zegt, wij gaan mensen matchen op basis van het DNA. Maar jouw DNA is een van je meest waardevolle informatie die je kan weggeven. En die dating app slaagt er natuurlijk in om dat gratis van mensen te krijgen, want iedereen stuurt dan een DNA-steltje op met het idee van, oh, ik ga dan op basis van mijn DNA de perfecte match vinden, wat volgens mij niet eens kan.
Nee.
Maar ze staan er dan niet bij stil dat het eigenlijk een bedrijf is dat gewoon graag jouw DNA-gegevens verzamelt en zich dan een beetje verkoopt als een dating app.
En dan al die gegevens in een randomizer gegooid en je dan gewoon waarschijnlijk iemand geven.
Ja,
het is volgens mij geen match.
En daar halen ze keiveel geld uit, want wie zou er interesse kunnen hebben in ons DNA? Verzekeringsmaatschappijen zouden daar bijvoorbeeld heel veel geld voor willen betalen. Om te zien van welke risico's dat je hebt, en dan gaan ze jou natuurlijk ook een veel duurdere verzekering geven.
Toen je klein was,
ja,
wat wilde je toen worden?
Oh, ik ben zo iemand die altijd heel veel wil worden.
Yeah.
Ik denk het allereerste wat ik me herinner is dat ik dierenarts wilde worden. en dan daarna kwam schrijfster, dus ik schreef heel graag. En heel veel. En ik denk dat dat ook hetgeen is wat doorheen heel mijn leven wel altijd zo gebleven is. Die drang om te schrijven. Ik heb ook altijd blogs gehad en daarom was ik ook heel blij met het boek. Dat was zo toch ergens altijd een droom geweest. Mijn eerste boek heb ik geschreven toen ik 9 jaar was.
Ah.
Dat noemde Wolvenkind. En dan mocht ik dan elke week op school het vervolg voorlezen.
Wat leuk. Zaten
alle kindjes in de klas te wachten. Dus dat was echt heel tof. Ja.
Wat mooi ook dat de school je daar dan in stimuleerde. Ja. Dat ze niet zeggen, we willen een echt boek. Nee, het was ook een echt boek.
Mijn papa heeft uitgeverij gespeeld. En dat boekje ligt daar nog altijd en wordt nog altijd gelezen.
Oplage 1?
Ja, oplage 1. Er waren maar 10 exemplaren in totaal, maar het wordt nog altijd gelezen, dus dat is wel tof.
Ja, wat mooi.
Ja.
Wat mooi. En als jij de vrouwen van de wereld, of van Nederland, of van Nederland en België een advies zou kunnen geven, wat zouden ze wat jou betreft moeten gaan doen?
Dat is een moeilijke. Oh, wat zouden vrouwen moeten gaan doen? Wel, ik ben meer en meer, en ik denk eigenlijk ook door naar het event van VEL te gaan, het VEL-fest in Leiden. Ik kom meer en meer in aanmerking met feministische gesprekken of boeken of lezingen. En ik verschiet er zelf van hoe hard dit eigenlijk een mannenwereld is en hoe weinig ik daar altijd bij heb stilgestaan en wat de gevolgen daarvoor zijn voor ons als vrouwen. En ook met de manier hoe dat we geleerd hebben om naar ons eigen lichaam te kijken, bijvoorbeeld. Dus een heel mooi voorbeeld daarvan vond ik Esther Perel, die als het over erotiek heeft, eigenlijk uitlegt van dat een vrouw, als die opgewonden wordt, als een man opgewonden wordt, die kijkt naar een vrouw en die wordt opgewonden.
Mm-hmm.
Terwijl de vrouw vaak opgewonden wordt door naar zichzelf te kijken door de blik van de man. Dus je wordt niet opgewonden door puur naar de man te kijken, maar je wordt opgewonden door te zien dat die man opgewonden wordt van jou. Dus dat we eigenlijk, zonder het te beseffen, in zoveel facetten, al vanaf dat we heel klein zijn als vrouw, leren dat we onszelf moeten objectiveren en dat we als object gezien wordt.
Ja.
En ik vind het zelf bizar dat ik zelf zo oud, tussen aanhalingstekens, ben moeten worden om zoiets zelfs maar te beseffen. Dus ik ben wel heel blij om te zien dat er nu veel meer aandacht naartoe gaat en dat er ook veel meer vrouwen zijn die daar ook boeken over schrijven. En, dus ik zou zeggen, lees je daar meer over in en dan weet je dat je niet de enigste bent en dan leer je ook hoe je het daaruit kan komen.
Oh, dat is wel een mooi advies. En waar zouden ze mee moeten ophouden?
Met pleasen.
Ja? Yeah.
maar ook, ik zeg het nu, vooral het seksuele en op liefdesvlak, omdat dat natuurlijk een beetje mijn expertise is. Maar wat ik ook heel vaak hoor van vriendinnen en van andere vrouwen is dat we eigenlijk zelf heel weinig weten over wat we zelf heel leuk vinden. Of in bed of zelfs daarbuiten. Dus we zijn zo bezig met altijd het lieve meisje te zijn of anderen te gaan pleasen, dat we eigenlijk bitter weinig weten van wat ons zelf heel veel genot geeft. Dus ik zou zeggen, ga daar meer naar op zoek.
Oké, dat is een mooi advies. Als jij jezelf nou een advies zou mogen geven van de Elisabeth van 15 jaar geleden, Wat zou je jezelf dan met de kennis van nu willen adviseren?
Wel, ik heb ook op mijn blog staan van Fascinated by Love, Ruined by Romance. En ik had zoveel gedachten toen ik 15 jaar geleden had. Ik zoveel gekke gedachten waar ik nu heel hard om moet lachen. Mm-hmm. Maar ik las bijvoorbeeld heel veel stationsromannetjes. Ik was daar echt gek van. En ik had echt zo'n idee. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik ooit heb gedacht van, oh, een man die al seks heeft gehad met iemand, dat zou ik nooit willen. Terwijl vandaag de dag zou ik het misschien zelfs eng vinden, moest ik iemand tegenkomen van mijn eigen leeftijd die nog nooit seks heeft gehad. Dan zou ik dat helemaal niet aantrekkelijk vinden.
Nee.
Dus ik vind het heel grappig om zo bij jezelf te zien hoe dat je gedachten evalueren. Ook over zaken gelijk ontrouw. Als ik bijvoorbeeld Esther Perel haar perspectief heb gelezen, ik dacht ook altijd van nee, ontrouw is echt het ergste wat je in een relatie kan overkomen en dan moet het ook meteen gedaan zijn. Daar heb ik nu ook al een heel andere kijk op, dankzij Esther Perel. En moest ik mezelf terug advies geven, dan zou ik misschien zelfs zeggen van, ach, ik wou dat ik me toen ik zo jong was nooit had bezighouden met relaties. Maar dat ik die tijd gewoon had genomen om leuke dingen te doen.
Te experimenteren.
Ja. En, ja.
Ja, ik vind het ook wel mooi. Wat je aantrekkelijk vindt verandert ook. Mm-hmm. Als je ouder wordt. Want als iemand 15 jaar geleden of 20 jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik bijvoorbeeld een kale man aantrekkelijk zou vinden. Toen ik, 15 jaar geleden was ik ook al best wel oud. Maar als ik 17 was of zo, dan had ik gedacht, nee, nooit een kale man.
Ja.
En nu ben ik 44 en dan denk ik, ja, dat is gewoon heel reëel. Mannen van mijn leeftijd en ouder, mijn doelgroep, zeg maar,
ja,
die zijn kaal. Ja. Oh ja, niet allemaal, maar die worden kaal. Of dat is, en dat is helemaal niet erg. En dan, dus dat vind ik, dat is inderdaad, dat schuift ook op.
Ja.
Ja, eigenlijk schuift alles op. Dat is wel fijn.
En ja, maar dat vind ik wel een mooi voorbeeld van. Want ja, kaal zijn is bijvoorbeeld voor mannen. Als ze met hun uiterlijk bezig zijn, is het wel heel vaak met hun haar bijvoorbeeld. Dat is echt een beetje hun pijnpunt. Maar als je naar tv kijkt, als je naar bekende sterren kijkt, dan zijn daar ook wel heel vaak kale mannen bij.
Ja.
Dus we zien wel veel vaker knappe voorbeelden daarvan, wat het ook helpt om te normaliseren. Terwijl bij vrouwen zoiets wel veel minder het geval is, vind ik dan. Als we bijvoorbeeld zouden zeggen van, er zijn mannen die bijvoorbeeld zeggen van, ja, ik zou nooit op een dikke vrouw vallen bijvoorbeeld. Ja, die zien we ook veel minder in het televisielandschap. Dus daar wordt ook veel minder in genormaliseerd. En dat vind ik juist heel jammer.
Ja, maar je ziet ook bijvoorbeeld dat bij mannen, zijn dat van die filmposters, dat Richard Gere bijvoorbeeld, die heeft grijs haar, maar die heeft op filmposters nooit grijs haar. Dat wordt altijd gefixt. Terwijl iedereen weet dat hij grijs haar heeft,
ja.
En dan krijg je dat toch niet te zien. En Bruce Willis is al jaren kaal, maar er zijn best wel veel films waarin hij toch niet kaal is.
Mm.
Dus dan zie je hem op de première en dan is hij kaal en in de film heeft hij haar. Dat vind ik ook wel.
Ja, daar zal sowieso ook wel mee gespeeld worden, maar ik vind toch de proporties dat het toch heel anders is. Als je ook vaak hoort van, qua leeftijd, mannen kunnen op eender welke leeftijd nog meespelen in een film. Terwijl vaak is het dat een 40-jarige vrouw door een 20-jarige vrouw gespeeld wordt.
Ja.
Dus voor vrouwen is het al bijna vanaf dat ze eind 30 benaderen, ja, dan vallen ze er al bijna uit.
Het is bijna voorbij.
Dus ja.
Ik krijg zo hoogstens nog Oscars voor moeilijke films over vrouwen die misbruikt worden of zo.
Ja.
Dan gaat het wel weer. Ja. En het is wel een mooi bruggetje. Wat zou je voor advies willen geven aan jezelf over 15 jaar?
Over 15 jaar? Wow. Dat vind ik echt een heel moeilijke.
Of wat hoop je dat je nog steeds doet over 15 jaar?
Wel, misschien hetgeen waar ik nu wel soms een beetje op vastloop is, ik ben 28 op dit moment. Dus in mijn omgeving beginnen heel veel mensen kindjes te krijgen. En ik krijg ook steeds vaker zelf die vraag. En ik voel wel dat ik er heel hard tegenaan loop van, ja, maar een kind, dat gaat mij zo beperken. Ik ga zoveel dingen niet kunnen doen. En ik merk dat ik mij daar best wel veel zorgen om maak. En ook op dat vlak ergens voel van, voor mijn vriend is het toch precies een heel andere beslissing.
Ja.
Dat dat veel minder op zijn carrière bijvoorbeeld een impact zou hebben. Dus ik hoop dat over 15 jaar dat ik ook daarop heel anders kan terugkijken.
Ja, dat is wel mooi. Ja. Ik heb net een boek gelezen, het heet Drop the Ball. Van Tiffany nog wat, moet ik even opzoeken. Maar dat gaat ook, zij heeft een fulltime baan en haar man heeft ook een fulltime baan. En ze hebben twee kinderen en het gaat over het proces dat zij vooral moest doormaken om verantwoordelijkheid aan hem over te dragen. Omdat hij op zich wel wilde, maar het gewoon niet deed.
Mm-hmm.
En zij werd gewoon steeds bitterder eigenlijk ook. En een beetje passief-agressief. Omdat zij het gevoel had dat zij alles moest doen.
Mm-hmm.
En ook alles deed. En hij niets deed. En uiteindelijk hebben ze het dus zo geregeld dat ze samen dingen doen. En ze hebben dan een heel Excel-systeem met kruisjes van wie wat gaat doen. En de taakverdeling. Maar ze werken nu allebei fulltime zonder dat het impact heeft gehad op een van beide carrières. Dus het kan wel.
Het kan.
Je bent best actief op social media.
Ik doe mijn best.
Ja, je hebt om te beginnen heb je echt een heel mooi Twitter handle heet het, hè, geloof ik. Dat je Dr. Carpenters, ja, dat vind ik wel heel mooi.
Ja.
Ja. Dus je bent actief op Twitter?
Mm-hmm.
Op Instagram?
Op Instagram. Ik heb geprobeerd omdat ik op mijn blog eigenlijk enkel voor Nederlandse content ben gegaan, maar ik merk toch vaak van mijn internationale netwerk dat heel veel mensen het jammer vinden dat ze dan niks over mijn onderzoek kunnen lezen. Dus ben ik ook een Instagram account begonnen en echt met het idee van dit is dan enkel in het Engels. Mm-hmm. En daar bespreek ik ook mijn bevindingen en mijn gedachten en leuke afbeeldingen die ergens iets met mijn onderzoek te maken hebben. En dat is dan Love in Times of Tinder.
Prachtig.
Dus ja, dat probeer ik ook wel. En dan ja, Facebook en LinkedIn.
Facebook en LinkedIn. Heel goed. Heb jij een social media beleid? Dingen die je er wel op... Ja, nou goed, je hebt dus een internationale en een Nederlandse.
Ja. niet echt of niet echt heel bewust. Maar ik merk wel, zeker bij Twitter vind ik het altijd het moeilijkste om te zetten van... Waar zet ik hier of hoe ga ik mijn opinie hier weergeven? En ik merk dat mij toch ergens een beetje terughoudt. Als ik soms discussies op Twitter zie, dat ik vind dat het medium mij soms ook wel een beetje afschrikt, terwijl ik dat bij Instagram veel minder heb.
Ja.
En dan LinkedIn zie ik echt wel als iets heel handig om te netwerken. Zeker als je bijvoorbeeld zelf op een event hebt gesproken, om dan met andere sprekers een connectie aan te gaan en te brainstormen over andere dingen die je samen zou kunnen doen of okay. Zo. Dus, ja.
Oh, dat is wel mooi dat daarvoor te gebruiken. Is uiterlijk belangrijk voor je in je werk of überhaupt?
En wat bedoel je als je uiterlijk zegt? Of
hoe je eruit ziet.
Hoe ik er zelf uitziet.
Hoe je er zelf uitziet, ja.
Ja, ik denk sowieso omdat ik een vrouw ben, dat je al van kleins af aan leert hoe belangrijk dat zoiets is. Maar waar ik zelf een beetje van was verschoten, is bij mijn boek en toen mijn boek ook uitkwam, dat ik heel vaak ook de opmerking kreeg van, oh, ik denk wel dat we jou zeker in een talkshow gaan krijgen, want je bent nog een jonge vrouw. En dat ik zelf echt dacht van, oh, dus stel dat ik nu 20 jaar ouder was geweest, dan zou het dan niet meer gelukt zijn om in een talkshow te komen, bijvoorbeeld. Ja. Dus je wordt er wel veel mee geconfronteerd. En ik merk ook, en ik weet niet of dat is omdat ik een vrouw ben, of dat dat gewoon is omdat je dan af en toe op tv komt of zo. Maar bijvoorbeeld stel dat ik op de radio een interview heb gedaan of op tv ben geweest, dan stromen de vriendschapsverzoeken op Facebook altijd binnen. Maar altijd van een vreemd type man. Dus een man die naar mijn mening er niet zo heel aantrekkelijk uitziet, maar dan ook op Facebook zelf heel zijn gezin etaleert. En dat ik mij dan afvraag van wat maakt dat hij nu zomaar een Facebook-verzoek stuurt, want ik ken die persoon helemaal niet.
Nee.
En ja, ik weet dat niet. Is dat iets wat mannen ook meemaken als publieke verschijning?
Dat weet ik ook niet. Ik ben één keer op Radio 1 geweest. En toen heb ik een verhaal... Ja, toen heb ik een verhaal voorgelezen over mijn borsten. Dus het is natuurlijk in zekere zin... Nou ja, je vraagt er nooit om, maar je solliciteert er misschien wel naar. En toen had ik inderdaad ook gelijk allerlei hele rare berichten. Dat je denkt, vind je dit nou gepast? Ja. Dat je nu mij hier... Dat je ook dus, zeker ook bij radio, dan dacht ik, oké, dus je hoort een vrouw praten over haar borsten. En dan ga je haar googlen en haar Facebook profiel opzoeken. Dat heb ik niet zo gauw hoor, dat ik denk, ik wil hier graag een gezicht bij zien, bij deze man die over zijn penis praat. Dat is toch gek?
Ja, dat is heel gek, ja. Maar ja, en zeker wanneer je iets over iets babbelt wat met seks te maken heeft, dan denk je dat het nog meer, of nog vaker voorkomt.
Ja. Zou jij van jezelf zeggen dat je een specifieke kledingstijl hebt?
Goh, nee, niet echt.
Heb je voor je werk, ja, je bent wetenschapper, heb je dan speciale kleding nodig?
Nee. Dat is ook wel, misschien als ik fulltime zou lesgeven, dat het dan anders is. Maar ja, ik heb heel veel vrijheid en dat vind ik ook zo leuk aan mijn job. Heel veel flexibiliteit van waar ik mijn onderzoek doe. Ik heb eigenlijk alleen mijn laptop nodig, tenzij als ik mensen ga interviewen. Maar meestal als ik aan het schrijven ben of analyseren, is het gewoon mijn laptop. En ik heb heel vaak dat ik 's morgens gewoon in mijn pyjama begin. Ja, en dat vind ik heerlijk.
Dat is het fijne van wetenschap. Ja. Woon je in Rotterdam?
Ja. Okay. Ja, en ik woon hier echt super graag. Ja, ik vind het echt een fantastische stad.
Nou, mooi. En heb jij een... Ja, dit is het oppervlakkige deel van het interview. Wat zijn onmisbare onderdelen in jouw tas?
Goh, ik ben eigenlijk iemand, en dat zie je misschien ook.
Kijk,
ik heb
geen tas. Nee.
Ja, die staat hier. Maar ik heb ook geen armbanden aan of zo. Ik vind zo alles wat ik moet meesleuren is beperkend.
Yeah.
Dus mijn tas is eigenlijk altijd heel leeg. Zeker als ik dat vergelijk met vriendinnen die daar ik weet niet wat allemaal uit halen. Yeah. Maar wat ik wel bijna altijd mee heb is mijn laptop, een notitieboekje en een boek. En een pen.
Notitieboekje. Boek en een pen. En je bent een lippenstiftdraagster, zie ik.
Soms.
Ja. Okay. En je hebt niet altijd een lippenstift in je tas.
Nee. Maar ik vind lippenstift wel leuk om zo'n extra accent te leggen. Ja.
Staat je ook heel goed.
Dank je.
Heb jij tips voor ons? En dan zijn de tips een boekentip, een beeldtip en een geluidtip.
Geluidtip. Ik hou van podcasts.
Ja.
En zeker omdat ik toch mij als een expert op vlak van liefde en zo zie. De podcast Modern Love van de New York Times.
Ja.
Vind ik fantastisch. Dus het zijn eigenlijk de essays die op de New York Times verschijnen. Allemaal met thema liefde. Dus niet altijd romantische liefde, maar wel thema liefde. Worden dan door een acteur voorgelezen. En vergezeld met de nodige geluidjes. En dat is echt een genot voor het oor. Dus die zou ik zeker aanraden. Modern Love van de New York Times.
Ja.
Qua lezen, ik heb al gezegd dat ik super fan ben van Esther Perel. Dus als je meer wilt lezen over ontrouw en je blik daar rond wilt verruimen, want Esther Perel zegt ook van scheiden is geen taboe meer, maar het nieuwe taboe is samengaan met iemand die jou bedrogen heeft, of samen blijven met iemand die jou bedrogen heeft. In haar boek Liefde in Verhouding geeft ze daar echt heel veel interessante info uit, ook vanuit haar eigen praktijk. Ze is relatietherapeute. Dus dat was voor mij echt een eye-opener. En dan, wat was het laatste nog?
Beeld. Dus had je een televisiefilm?
Ik ben aan het denken, wat heb ik laatst nog gezien? Wel, ik heb een film gezien, Three Identical Strangers. Het is een documentaire. Dat hebben we hier met een groepje aan de Erasmus Universiteit georganiseerd voor de studenten. Mm-hmm. En het gaat ook eigenlijk over drie mannen, dat dan een drieling blijkt te zijn. En die wisten dat niet. Dus die zijn dat pas later in hun leven te weten gekomen, omdat ze elkaar toevallig zijn tegengekomen. En dat bleek dus dat ze deel waren van een wetenschappelijk experiment.
Dat klinkt als een Netflix-serie.
Ja, want echt, de documentaire is zo goed gemaakt. En in het begin keek ik er zelf naar van, het is echt iets heel luchtig, maar het eindigt eigenlijk best wel heel donker. En ook omdat ik zelf wetenschapper ben, vond ik het wel zo'n goede reminder. Het was een experiment uit de jaren 80, dus van hoe kijken we daar nu naar versus toen. En nu zouden alle wetenschappers stijgen en zeggen van zoiets doe je gewoon niet. Terwijl dat het toen dus blijkbaar toch nog iets meer gangbaar was. En dat doet me ook denken van, ja, hoe zou ik over 30 jaar naar mijn eigen onderzoek kijken? Ook misschien met dat idee van, oei, wat ik toen heb bevraagd is toch niet zo correct. Of zou ik nu helemaal anders doen? Of was het blijkbaar helemaal niet nodig? Dat is natuurlijk niet zo extreem, maar het zet je wel aan het denken.
Ja. Oh. En heb jij een motto?
Oh, ik heb er heel veel. Ik hou van quotes.
Ja.
Een van mijn favoriete quotes is van Pippi Langkous. En die is... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.
Ja.
En ook toen ik mijn doctoraat aan het schrijven was... Toen had een vriendin een quote voor mij geschreven. En daar stond op... She believed she could, so she did. En dan zijn er wel twee, like, wat ik ook doe, of wanneer ik ook denk van, ach, het zit echt niet mee, of ik weet niet of ik dit kan, dan probeer ik daaraan te denken en dat helpt.
Oké, dat zijn wel mooie motto's om bij te doen. Prachtig, dankjewel.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Ik wil Elisabeth graag bedanken voor haar uitgebreide verhalen. Meer informatie over Elisabeth kun je vinden in de show notes en volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast!